Vanavond weer naar Johannes hoofdstuk 5, waar naar aanleiding van de genezing van de lamme te Bethesda, de Heer Jezus spreekt over de Vader in relatie tot de Zoon, of andersom, de Zoon in relatie tot de Vader. En de hoofdgedachte in het schriftgedeelte is eigenlijk dat de Vader levend maakt die hij wil. En hij doet dat door de Zoon. En de Vader oordeelt. En dat doet hij ook door de Zoon. Sneller kan ik het niet zeggen. Kortom, ik kan misschien iets sneller. Wat de Vader doet, doet hij door de Zoon. En wat de Zoon doet, is leven geven en oordelen. Maar naar de betekenis van de Bijbelse termen komt dat met elkaar overeen, want zelfs leven geven kan als oordeel beschouwd worden, maar dan in de positieve betekenis van het woord. Want het gaat om het rechtspreken, waarbij de rechter bepaalt dat de een leven ontvangt en de ander juist niet. En dus zijn beide dingen eigenlijk behoren bij elkaar. Behoren bij precies hetzelfde werk van de Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, aan wie God al het oordeel gegeven heeft. En God heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Want hij is degene die gesteld is tot rechter over levenden en doden. Met dank aan de toespraak van Petrus in Handelingen 10, geloof ik, bij Cornelius thuis was dat. Daar ging het om, en later zegt Petrus, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. In een van zijn brieven schrijft hij dat vervolgens. Maar het is dat thema dat hier uitgebreid besproken wordt. Waar gezegd wordt, de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dat is vers 22. Maar ook andersom, namelijk de gedachte is dat de Zoon levend maakt die hij wil. En gezegd was al in vers 25 dat de ure komt en is nu, want zo staat het er letterlijk, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat is een beschrijving, kennelijk, van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarbij degenen die gehoor geven aan de stem des Zoons van God leven zullen. Daar ging dat lied ongeveer ook over. Met een gelijkenis van eigen makelij zou Johan Bos gezegd hebben over het paspoort enzovoort. Maar dat is wel waar het op uitkomt. Men zou gehoor geven aan de stem van de Zoon Gods, die in me spreekt. En men zou op grond daarvan leven ontvangen. Dat mogen dan verbazingwekkend zijn, op zich. Er staat hier in vers 28, verwondert u daar niet over. Want de ure komt. De aardigheid is natuurlijk dat het verwonderen uit vers 28 natuurlijk toch wijst naar het tegenwoordige werk Gods. Dat wil zeggen het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Want dat wordt altijd als wonderlijk beschreven. En als het genoemd wordt, dan wordt altijd gezegd dat het wonderlijk is. Of het is wonderlijk in de ogen van iemand, zal ik maar zeggen. Maar het is het wondere werk Gods. Het werk wat hij in het verborgene doet. Maar dat is onze tegenwoordige tijd. Maar de Heer zegt dan, verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Zover is het nog niet, want de gedachte is dat in vers 25 gesproken wordt over degenen die dood zijn door de misdaden en de zonde waarin zij wandelen. En wanneer wij dus gehoor geven aan dat woord van de Zoon, ontvangen zij leven, wij dus, nu. Dat is de hele situatie van onze tegenwoordige tijd, feitelijk. Waarbij degenen die het woord horen inderdaad leven ontvangen. En de Vader geeft het eerst aan de Zoon, maar dat is al lang geleden gebeurd. Dat is wat Peter zei op de Pinksterdag, dat is gebeurd. En de Zoon geeft het vervolgens aan een ieder die zijn stem hoort, want hij is oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5, voor de afwisseling dan maar weer even. Maar de Heer Jezus gaat erop door en zegt, de ure komt, maar hij zegt er niet bij en is nu. Want die uren is nog steeds niet aangebroken. Die tijd was er toen ook nog niet. De uren komt, vers 28, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En nu staat er ook niet maar gewoon de doden, maar nu staat er degene die in de graven zijn. En de gedachte is daarbij aan een, gewoon aan lichamelijke dood. En de gedachte is dus aan de opstanding, zoals wij die noemen, de opstanding ten jongste dagen. Zo de vaste term daarvoor, overigens toch min of meer aan de schrift ontleend. Waarbij allen zullen opstaan. Alleen voor sommigen is dat maar een zeer tijdelijke aangelegenheid. Maar iedereen zal ooit die stem horen op een of andere wijze. We zullen het verschil natuurlijk in de gaten houden. Maar hier gaat het om de overeenkomst eigenlijk, de algemene gedachte. Hij is nu eenmaal gesteld. Of hem is nou eenmaal, vers 27, daar waren we vorige keer ook al. Hem is macht gegeven om gericht te houden als de Zoon van God, omdat hij ook inderdaad de Zoon des mensen is. En dan staat er ook meteen in vers 28, verwondert u daarover niet, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Vers 29, en zullen uitgaan, uit de graven uiteraard, ze zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Dat betekent dat zij eenmaal opstaan en dat blijft dan ook zo. Ze ontvangen bij die gelegenheid eeuwig leven. En daarna die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dat wil zeggen, ze staan op om officieel voor de rechter te verschijnen, om het maar zo te zeggen. Het is waarschijnlijk een wat populaire versie als ik het zo zeg. Maar de Bijbel zegt er echt niet veel meer van dan dit. Men zal opstaan en voor de rechter verschijnen om daarna alsnog veroordeeld te worden. En openbaring zegt er dan gewoon bij dat degenen die het kwade gedaan hebben, om zo te zeggen, kortom, degenen die niet geschreven stonden in het boek des levens, zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Het welk is de tweede dood en de tweede is altijd de definitieve, zeg ik altijd. Zo is dat. Bij de dood is dus niet alles uit. Het zou wel zo moeten. En het is ook inderdaad de bedoeling, maar het zal pas zo zijn bij de tweede dood. Over dit vers is natuurlijk altijd nog wel wat discussie. Eigenlijk volledig buiten dit hoofdstuk. Want dit hoofdstuk heeft helemaal niet de bedoeling om te wijzen op de tijden en de gelegenheden waarbij deze dingen zullen gebeuren. Het hoofdstuk wijst alleen gewoon op de positie van de Zoon. Aan wie het oordeel gegeven is, maar aan wie ook leven gegeven is. En dus of hij geeft leven of hij ontneemt het juist. Dat wil zeggen, hij veroordeelt. Hij geeft de dood, vind ik zo'n rare uitdrukking, maar die zou voor de hand gelegen hebben. Daar komt het in ieder geval in de praktijk op neer. Daarna kom ik helaas, wat mij betreft althans, kom ik helaas terecht inderdaad in die eschatologische discussie. Dat wil zeggen, kom ik terecht in de discussie over wanneer dat dan allemaal eventueel zou zijn. En ik aarzel daar altijd wat in, want het schijnt dat ik dan toch een wat afwijkend standpunt inneem. Afwijkend van zowel links als rechts. Daar sta ik mooi in het midden. En dat, hè? Dus misschien valt het dan toch wel mee. Maar ik kan u de twee belangrijkste gedachten daarover zo even meegeven. Een van de meest verspreide is ook de minst gedetailleerde tegelijkertijd. Velen verwachten helemaal namelijk niet de wederkomst van Christus. En als ze de term toch gebruiken, dan bedoelen ze gewoon de jongste dag. Denken dat het hetzelfde is. Dan zijn we daar tenminste weer vanaf. Want hè, zo is het toch. Van twee dingen heb je dan één gemaakt en ben je er minstens één kwijt. En dat gebeurt met zoveel dingen. Sinds Augustinus worden we geacht te leven in het duizendjarig rijk. Alleen onderweg schijnen we er telkens te zijn kwijtgeraakt. Ik vind het ook wel leuk, eigenlijk. Maar men wacht dan op de jongste dag en men citeert graag die tekst uit Petrus. Ik geloof dat die trouwens ook ergens in de catechisme staat of zo. En hier en daar in een geloofsbelijdenis wellicht. Hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. De uitdrukking staat inderdaad in de Bijbel en dat is ook zo. Alleen dat hij dat allemaal op hetzelfde tijdstip zou doen, is nog maar de vraag. Maar dat wordt dikwijls wel gedacht. De algemene laat ik zo... ik weet nooit met welke term ik het moet aanduiden. Als ik toch een term gebruik, dan krijg ik naar mijn hoofd dat ik weer alles in vakjes indeel als echte Nederlander. En dat doe ik helemaal niet, maar je moet het toch een naam kunnen geven om het kort aan te duiden. En dan zeg ik, nou, de algemene reformatorische, dan wel calvinistische gedachte, dan wel verbondstheologische gedachte is, dat het allemaal tegelijkertijd gebeurt. De jongste dag komt, enzovoorts. En voor degenen die zeggen, maar ik heb in die kringen toch wel eens horen spreken over de opname van de gemeente, moet ik u teleurstellen, daar verstaat men ook gewoon de jongste dag onder. Je hoort de uitdrukking dan wel, omdat die min of meer bijbels is, maar men verstaat ook de jongste dag. Wat zal op de jongste dag toch heus ook zo zijn, dat er zijn die levend overgebleven zijn tot de jongste dag dus. En dat noemt men de wederkomst van Christus of de toekomst des Heren. En daar past men er dan op toe. Maar dat is echt heel wat anders dan wat wij dan wel, dan wat de Bijbel onder opname van de gemeente feitelijk verstaat. Maar men verwacht opstanding van alle mensen op de jongste dag feitelijk. En dan het oordeel. U weet wel, scheiden van schapen en bokken, dus een ander schriftgedeelte, gaat over heel iets anders. Maar het wordt daar ook op van toepassing gebracht. Alles bij elkaar in één dag. Dan zijn we er vanaf. Dat zeg ik dan maar, want zo zit het ongeveer hoor. Allemaal naar elkaar toegeschoven en alles in één keer. Daarnaast hebben wij de gedachte die toch wat bekender is in evangelische kringen, feitelijk afkomstig is uit de leer der bedelingen. Dat wil men nu niet meer horen, maar het is wel zo. Daar komt het vandaan. En die zegt, nee, het is niet allemaal op één dag, want ver voor de jongste dag vindt de wederkomst van Christus plaats en daartussenin heb je dan het duizendjarig rijk, hè? Tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag. En zoals ik het nu zei, klopt dat ook? Het is wel niet al te nauwkeurig, maar het klopt in ieder geval, als ik het zo zeg. Dus de wederkomst van Christus. En het idee is dan dat ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, degenen die levend overgebleven zijn als gelovigen, inderdaad de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En de gedachte is dan dus dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan bij de wederkomst van Christus. En de volgende gedachte is dan dat aangezien op de jongste dag de gelovigen al weg zijn, op de jongste dag alleen nog ongelovigen zullen opgewekt worden. Dat is standaard Dr. Scofield, Dr. Louis Perry Chafer enzovoorts. Op de jongste dag dus alleen nog maar ongelovigen. En dat is een wat zwak standpunt en dat merk je ook meteen. Want dan, als er dan in openbaring staat, ik zag de doden, klein en groot staande van God. Dan zeg maar, zie je wel doden. En dan zeg maar, dat is geestelijk dood in de zin van ongelovigen. Terwijl, als u het mij vraagt, een meest voor de hand liggende betekenis toch echt is. Het zijn degenen die uit de graven opstaan. Dat zijn dus doden. Lichamelijk doden. Het is wat zwak, maar dat is dan het verbreide standpunt. En voor zover er gelovigen zouden zijn in de duizend jaren, die zijn er uiteraard, is het idee, en dat geloof ik ook, dat die inderdaad niet sterven, maar allemaal levend overblijven tot aan de jongste dag aan toe. Die worden dus nogal oud. Jaartje of duizend, heb ik eens nagevraagd aan Methuselem. Die zei, nou, het zou kunnen. Hè? Dat scheelt niet zoveel. Toch? Waarom niet? Maar daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar dan blijft de gedachte over de gelovigen van vandaag zijn naar de hemel. De gelovigen van die dagen blijven levend over. En op de jongste dag staan alleen dus maar onrechtvaardigen op, ongelovigen. Dan kom je in de problemen terecht. Ik geloof het namelijk niet. Je komt namelijk in grote problemen terecht. In de eerste plaats al om de uitspraken die wij in Openbaring... Ik moet altijd eerst kijken welk hoofdstuk het is. Openbaring 20. Daarover vinden. Kijk, want de gedachte is, het mag dan zo zijn dat het twee soorten van opstanding zijn. Althans, opstanding met twee verschillende resultaten. Ene kant mensen die behouden worden, eeuwig leven ontvangen, ook lichamelijk zal ik maar zeggen, en anderen die definitief veroordeeld worden, maar het betekent nog niet noodzakelijk dat het ook op twee verschillende tijdstippen zou moeten plaatsvinden. Dat is een hardnekkig misverstand, denk ik wel eens. Maar kijk maar wat er staat in Openbaring 20, vanaf vers 12 is dat. Dan gaat het over het laatste oordeel. Men heeft het boven zichzelf gezet, dus dat is makkelijk. Kan niet missen om het aarde en hemel verdwijnen. Om plaats te maken voor een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Staat in vers 11. En dan vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Dat zijn er minstens twee, zei mijn vader dan altijd. En zo is dat. De boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. Dan heb je er minstens drie. En daarna, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En daarna meteen vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Die drie boeken is makkelijk, hè? De een is de Bijbel. We lezen het straks weer, misschien in Johannes 5. Meen niet dat ik u verklagen zal, die u verklaagt, is Mozes, op welke gij gehoopt hebt, zodat de jongste dag Mozes gelezen wordt. Nu komt het op neer. De Bijbel uiteraard. Die men geacht werd te kennen. Of die men verworpen heeft. Dat boek komt op tafel. Uiteraard is het woord Gods en daaruit wordt gehandeld. En vervolgens, omdat mensen in het algemeen geoordeeld worden naar hun werken, en zij een schat verzamelen, hetzij een positieve, hetzij een negatieve, is de gedachte dat er een boek der werken is. U hoeft dat niet al te letterlijk te nemen, hoor, dat boek. Maar waarom zou ik het niet letterlijk nemen? Dat vergeet je natuurlijk niet, het is makkelijk genoeg. Wat staat erin? Boekhouding. En of het dan misschien toch op een floppy staat. Ja hoor eens. Hè? Of de Heer heeft het gewoon onthouden. Dat maakt mij niks uit. Maar het boek is in de zin van, het staat vast. Werken. En het andere boek, het derde wat genoemd wordt, is het boek des levens. Maar wie daar niet in staat, staat er. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Hetgeen toch, lijkt mij, betekent dat er dus zijn die wel geschreven staan in het boek des levens. Toch of niet? Want als de splitsing al heeft plaatsgevonden voorheen, in een opstanding dan wel opname van de gelovigen, dan is het boek des levens al lang niet meer nodig voor dat doel. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Dat is een belangrijk probleem. Ik ga er gewoon nu niet verder op in, maar ik zal u wat anders vertellen. En dat is niet eens eschatologie, maar het heeft rechtstreeks van doen met onze eigen tegenwoordige positie als gelovigen. Daarom moeten we dat ook nauwkeurig weten. Het punt is niet dat er sprake is van opstanding des levens en der verdoemenis. Dat is er wel en het wordt later ook gezegd waar het maar was. Ik geloof in Johannes 6, als ik me goed herinner. Of ergens anders, nou goed, het doet er ook niet toe. Maar het punt is gewoon dat er weliswaar sprake is van een opstanding ten leven en een opstanding ter verdoemenis. Het is ook zo dat opstanding ten leven met betrekking tot de gemeente plaatsvindt ver voor de jongste dag dus, meer dan 1000 jaar ervoor, daar komt het op neer. En de opstanding ter verdoemenis uitsluitend op de jongste dag, dat is waar. Maar daar zijn we er niet mee. Het bijzondere van onze tegenwoordige positie als gelovigen uit onze bedeling is namelijk dat wij in de hemel thuis horen. En dat maakt onze bedeling en onze positie dus ook uniek. Want de gedachte is dat degenen die behouden worden in het algemeen, gelovigen dus, in het algemeen, dat zijn wij niet dan in het algemeen, wij zijn de uitzondering namelijk. Dat de gelovigen, degenen die behouden worden in het algemeen, dus, dat die zullen leven op de nieuwe aarde. Die gaan niet naar de hemel. Het probleem is dat wij van de hemel gemaakt hebben het hiernamaals. En bij voorkeur dan nog de goede kant van het hiernamaals, maar in ieder geval het hiernamaals. En dat is de hemel niet. De hemel is niet het hiernamaals. De uitdrukking was, maar ik zal niet zeggen van wie ik die nog meer geleerd heb, het hierdaarmaals. Die kwam dus ook van borst, maar vooruit. Het hier daarmaals, want het is hier de hemel en in het bijzonder is het daar. Maar hier ook, als u begrijpt wat ik bedoel. De hemel is de geestelijke wereld. De hemel der hemelen namelijk. De hemel namelijk die geen deel uitmaakt van de schepping. Want de schepping, ja, of je zich dat voor kunt stellen of niet, dan gaat het niet om. Maar je kunt het redelijk goed uittekenen. De schepping bestaat uit één aarde en twee hemelen. Maar wat wij populair de hemel noemen, in de zin van de plaats waar God is, waar Christus is, waar wij gezet zijn, dat is niet de eerste hemel, ook niet de tweede, maar de derde en daarmee tevens de laatste. Zeg het er maar bij, want er zijn zelfs christenen die denken dat er zeven hemelen zijn. En dat komt uit de Koran. Dat kun je er meteen bij vertellen. Dat komt uit de Koran. Huh? En uit de sprookjes dus en duizend en één nacht. En het verschil is me tamelijk ontgaan. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar zoiets. Maar drie hemelen en de hemel der hemelen, daarvan wordt gezegd, dat is die hemel die van ouds is. Die schijnt volgens de Bijbel niet geschapen te zijn. Dat is voor ons wat moeilijk voor te stellen, maar de schrift zegt dat gewoon zo. Het is die hemel bestaat gewoon uit de geestelijke dingen, de onzienlijke dingen. Die hemel is dat. En die strekt zich uit tot hier aan toe, tot aan de aardbodem. En wij maken er deel van uit, om zo te zeggen, van diezelfde geestelijke dingen. Nou goed. Maar de hemel waar wij naartoe gaan, waar onze bestemming is, waar onze positie is en waar onze erfenis bewaard wordt, om zo te zeggen, en waar onze heerlijkheid gezien wordt en ook zal worden, dat is niet het hiernamaals, al zullen wij hierna wel degelijk in die hemel zijn, maar het is hierboven. Het is een promotie om daar een plaats in te hebben, zal ik maar zeggen. Het is een bevordering. De hemel is namelijk alleen bestemd voor de eerstgeborenen en dat is nou eenmaal Christus, inclusief de gemeente. En heel de gedachte is een heel eenvoudig. Het maakt trouwens een eind aan alle vreemde redeneringen en daarnaast ook discussie omtrent het onderwerp. De oud-testamentische gelovigen zijn nog steeds, waar ze altijd al waren nadat zij overleden, gewoon in het dodenrijk, in de schoot Abrahams, in het paradijs, want dat zijn zo van die Bijbelse termen die daarvoor gebruikt worden, en zij zullen opstaan ten jongsten dagen. En anders niet, dat is wat het is. Dat wil zeggen, allen zullen opstaan ten jongste dagen. Er is maar één uitzondering. En de uitzondering is niet de rechtvaardigen, die staan eerder op. De uitzondering is de gemeente, staat eerder op. Om de eenvoudige reden, de gemeente betrokken is bij de, of zal zijn, bij de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat is niet pas op de jongste dag, maar het is meer dan 1000 jaar daarvoor. En voor dat doel, en zo staat het ook echt beschreven in 1 Thessalonicenzen 4, dat ik nu met opzet niet opzoek. Hè? Voor dat doel zullen wij dus de Heer tegemoet gaan, want Hij zal komen en wij gaan Hem met tegemoet, want we zouden met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is het idee. En wij zijn dus de uitzondering. Uitzondering wat betreft onze positie, dat is namelijk een hemelse. En een uitzondering wat betreft het tijdstip van de lichamelijke opstanding. Beter zou ik kunnen zeggen, het tijdstip van de verheerlijking. Want dan klopt het wat beter als ik het zo zeg. Dus ook wat eenvoudiger. Dat is de uitzondering. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, hen is nooit beloofd dat ze de 1000 jaren zouden binnengaan. Hen is wel beloofd dat ze het koninkrijk zouden zien en binnengaan. Ooit een keer. Maar dat is niet hetzelfde als de 1000 jaren. Dat is ook een verwarring die overal bestaat, zowel in reformatorische zijde als ook aan de kant van de dispensationalisme. Ik moet altijd ademhalen voor die uitdrukking. Ja, goed. Aan de kant van de bedelingen weer dus. Hè. En daarna weet ik wel wat de vragen dan zijn. De vragen komen dan over die schriftgedeelte die binnen de bedelingenleer gewoonlijk gebruikt worden om die oud-testamentische gelovigen al naar de hemel te laten gaan bij de opstanding van Christus. Maar ik moet u zeggen, zij gaan niet naar de hemel, zij zullen niet naar de hemel gaan, zij zijn niet in de hemel. Zij zouden misschien wel willen, maar zij komen daar niet. Ik heb daar legio schriftplaatsen voor, die dat ook gewoon zo zeggen. hele mooie in dat verband vinden wij trouwens in Hebreeën. Ja, eigenlijk is het helemaal niet nodig om daar schriftplaatsen voor te noemen. Het punt is gewoon dat het de algemene regel is. Waar schriftplaatsen voor genoemd zouden moeten worden, is voor de bestemming van de gemeente in de hemel. Omdat dat uitzonderlijk is. Maar goed, we doen het nou even van de andere kant dan. Hier en daar een schriftplaats. Dat is de Hebreeën. Even nadenken, Hebreeën hoofdstuk 11. Natuurlijk, het hoofdstuk met al die oud-testamentische gelovigen. Ik waag het er maar op. Als ik vragen stel over die versen, krijg ik meestal toch het verkeerde antwoord, mijn zinziens. Maar ik waag het er toch maar op. Dan kom ik terecht in Hebreeën 11, waar het ging over Abraham, Isaac, Jacob, Sarah en Noach en Henoch en Abel en wie het maar waren. En daarvan staat in vers 13, nee, in vers 10 staat over Abraham, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij verwachtte namelijk een nieuwe schepping, dat is gewoon wat het is. En daarmee wellicht een nieuw verbond, dat kun je rustig zo zeggen, want het nieuwe verbond is gewoon de vervulling van de belofte aan Abraham. Als iemand dus het nieuwe verbond verwachtte, was het Abraham. In het Nieuwe Testament staat ook dat datzelfde nieuwe verbond inderdaad is de vervulling van wat God aan Abraham beloofd had. Maar goed, hij verwachtte niet het duizendjarig rijk, dat staat er niet. Hij verwachtte de stad die fundament heeft, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wellicht ook een koninkrijk, maar het wordt iets moeilijker, want het koninkrijk van David mag je niet zeggen natuurlijk, want daar wist de man nog niks van, hè. Dat zal nog wel een paar eeuwen duren voordat er überhaupt een David op het toneel zou verschijnen, enzovoorts. Nou goed, het zal nog 1000 jaar duren vanaf zijn dagen. Maar goed, er staat dan van hem, vers 13, deze allen, al deze oud-testamentische gelovigen, deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij waren gelovigen en zij stierven. De beloften niet verkregen hebbende. En hier zeg ik wat ik altijd zeg, je moet van goede wil zijn om het te begrijpen, anders kom je sowieso nergens. Want deze mensen hadden wel degelijk beloften verkregen, in de zin van dat aan hen beloften gedaan waren. Maar ze hebben de beloften niet verkregen in de zin van dat de beloften aan hen niet vervuld werden. Zij stierven namelijk voor die tijd. Voor het tot stand komen van de nieuwe schepping door de opstanding van Christus. Voor het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van Christus. Zij stierven voor die tijd. En dat is de betekenis uiteraard van de belofte niet verkregen hebben. U weet het nog, hè? Johannes 1, maar niettemin hadden ze het recht ontvangen om ooit een keer kinderen Gods te worden. En dus toch leven te ontvangen. En daarmee de vervulling van de belofte. Maar ze zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en dus verwacht voor de toekomst, en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen, allochtonen, dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde, dat wil zeggen op deze oude aarde. Zij verwachten een nieuwe schepping. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, gepaardgaande met een nieuw verbond en eeuwig leven uiteraard. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Zij zochten dus een vaderland. En zolang ze het niet kregen waren ze vreemdelingen, gasten. En dan staat er, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar u weet, Abraham en de zijnen waren vreemdelingen in een land wat de Heer hen wel degelijk beloofd had te zullen geven. Zij leefden er al in, maar ze kregen het nog niet. En Abraham moest zelfs het graf nog kopen. Want het was nog niet de tijd dat hij het zou krijgen. Nou goed. En dan moet je eens kijken wat er staat. Zij waren vreemdelingen in Kanaan. Dat was het land wat hen beloofd werd. Speciaal Abraham. Maar dan staat er, maar nu zijn zij begeerig Inmiddels zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Dat is naar het hemelse vaderland. En daarna komt altijd de bekende vraag, hè? En hebben ze het betere vaderland gekregen? En als dat het betere vaderland is, wat was dan het vaderland wat ze echt verwachten? Zij zochten een vaderland, maar zijn nu begeerig naar een beter vaderland. Dan moet je de twee invullen. Ze waren begeerig naar een vaderland. Welk was dat dan? Wel, in zekere zin het land waar ze toen al in leefden. Maar de gedachte is dat zij zelf eerst eeuwig levend zouden ontvangen en daarna pas dat vaderland zouden ontvangen en dus pas op de nieuwe aarde. Dat is de uiteindelijke vervulling van het geheel. Maar er staat er, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Het hemelse vaderland. Maar dat is niet wat hen beloofd is. Wat hen beloofd is, is een aards vaderland. Zij het dan uiteindelijk, ik sla die 1000 jaar voor het gemak dus even over, hè. Uiteindelijk is er een vaderland beloofd. Hier op aarde, nou ja, of je hier moet zeggen, weet ik niet. Maar die nieuwe aarde heet wel degelijk de aarde. Dus daar gaat het maar om. Die aarde wordt immers veranderd op een of andere wijze. Maar niettemin blijft het gewoon door hetzelfde land. Dat is wat hen beloofd is en daar zouden zij wonen. En krijgen zij dat ook? Dat is een makkelijke manier om de vragen te stellen. Het antwoord is uiteraard ja. Maar dan is de volgende vraag. En krijgen zij dit betere vaderland? En het antwoord is nee. Want het vaderland wat hen beloofd was op aarde. Van hier tot daar, van de Eufraat tot aan de rivier van Egypte, en van daar tot aan de Grote Zee en wat er maar wezen mag. Dat land. En dat staat meerdere malen in de Bijbel vermeld. Dat zouden zij erfelijk bezitten, zo Abraham en de zijnen erfelijk bezitten, enzovoort. Uiteindelijk dus op een nieuwe aarde, anders kan je het niet eens erfelijk bezitten. Hij zou trouwens erfgenaam der wereld zijn, staat er. En dus de wereld overleven. Met dank aan Romeinen 4. Maar nu staat er, ze zijn inmiddels beginnen naar een beter vaderland. Een nog beter vaderland dus. Let op, nu. Maar nu, na zoveel tijd, zijn zij begeerig naar een... Dat wil zeggen dat ze bij bewustzijn zijn in de dood. Dat is één ding. Voor degenen die geloven in de zogeheten zielenslaap, zeg ik dan dus dit, hè. Ze weten ervan en dus... Ze zijn bij bewustzijn. Hoe, weet ik toch ook niet. Maar dat het zo is, dat is een volstrekt Bijbels gegeven. Ze zijn begeerig nu... Toen niet, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, naar een hemels vaderland. Maar krijgen ze dat? Het antwoord is nee, dat is niet voor hen bestemd. Want de eersten die dat eeuwig leven zouden ontvangen, en dat hebben zij niet ontvangen. U weet wel, dat is het andere thema. Was Abraham wedergeboren? Het antwoord is nee. Hij had het recht ontvangen om wedergeboren te worden, om nieuw leven te ontvangen. Om kind van God te worden. Het recht. Maar het moet nog gebeuren. Alleen wij hebben eeuwig leven ontvangen. Omdat wij in de positie verkeren dat dat leven aanwezig is. De Heer Jezus is opgestaan enzovoort. Is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En hij geeft ons op grond van geloof dat leven. Terwijl wij nog hier op aarde leven, het oude in zekere zin hebben, ontvangen wij al het nieuwe. Dat maakt ons tot eerstelingen, sterker nog tot een gemeente van eerstelingen, onder het nieuwe verbond en in de nieuwe schepping. En de term staat 2 bladzijden verder, dat weet u, hè? Dat is hoofdstuk 12. Dus ik blijf nog steeds netjes bij de hele context hier. Dus ze zijn begeerig naar een beter vaderland, namelijk naar de hemel, maar dat krijgen ze helemaal niet. Ze moeten namelijk wachten op de gemeente van eerstelingen. Die ontvangen dat hemelse Kanaan, hemels Jeruzalem. En Abraham en de zijnen, ik bedoel gewoon alle oud-testamentische gelovigen. In ieder geval voor zover ze van Israël afstammen, ontvangen het aardse vaderland. Niet hemels Kanaan, maar een aards Kanaan. Niet een hemels Jeruzalem, maar een aards Jeruzalem. Zij het dan ook, uiteindelijk vanzelfsprekend, op de nieuwe aarde. Maar wel degelijk op de aarde. Ik heb trouwens nog tussendoor ook een vraag voor u. Stel nou dat alle gelovigen van de oudste dag tot de jongste dag, alle gelovigen uit de hele huisgeschiedenis naar de hemel zouden gaan. Wat moeten we dan met de nieuwe aarde eigenlijk? En als we vanuit de hemel over de aarde zouden regeren, wat is er dan op aarde eigenlijk? En wie is daar? Ik bedoel, je hebt nog een paar problemen dan, hoor. Zo is het namelijk niet. Nee, velen denken, de aarde houdt op te bestaan. Het einde van de wereld, weet u wel. Het einde van de wereld, dan houdt hij op en dan blijft het hier namaals over en dat noemen we de hemel. Maar dat is niet zo. De aarde wordt vervangen door een nieuwe aarde of veranderd in, want zo kun je het ook zeggen. Er wordt veranderd in een nieuwe aarde en de beide geschapen hemelen worden ook veranderd in nieuwe hemelen. Staat zo in Jesaja in elk geval. En de hemel der hemelen blijft gewoon bestaan. Die wordt niet vervangen, maakt ook niet deel uit van de schepping, officieel. Dus zo zit het nou eenmaal. Maar wij worden als gemeente van eerstelingen gepromoveerd van de aarde naar de hemel. En alle andere gelovigen uit voorgaande bedelingen, maar ook van hierna, uit de 1000 jaren zal ik maar zeggen, zullen uiteindelijk leven op de aarde, dat wil zeggen op de nieuwe aarde. Dat is het eenvoudige verhaal. Ik denk het wel. Ja, die bedoel ik. Ja, daar moest ik nog nu naartoe. Dankjewel. Want daar wordt dezelfde gedachte herhaald. Er staat namelijk over al die oud-testamentische gelovigen die inmiddels dan ook nog opgesomd zijn, bij wijze van voorbeeld, van hen staat in vers 39, en deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad, dat wil zeggen, het is duidelijk dat zij gelovigen zijn, hebben de belofte niet verkregen. Zij waren oud-testamentische gelovigen. Ze zijn gestorven voordat de belofte vervuld werd. En ze hebben die vervulling van de belofte nog steeds niet gekregen, staat hier. En bedenk dan dat het toch, dit toch op zijn minst enige jaren na de opstanding van Christus geschreven werd. Deze allen hebben de belofte niet verkregen. Sluit meteen de gedachte uit, de theorie uit, zeg ik dan maar, dat de oud-testamentische gelovigen met de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus mee zouden gegaan zijn naar de hemel. Er staat, zij hebben de belofte niet verkregen. En dat is al jaren na de opstanding van Christus. En waarschijnlijk zelfs decennia daarna, maar vooruit. En daarna, vers 40, zij hebben de belofte niet verkregen. Alzo, dat wil zeggen, omdat God wat beters over ons voorzien had. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Als zij namelijk volmaakt worden, dan is dat pas nadat wij volmaakt geworden zijn. En iets beters hebben ontvangen. God heeft wat beters over ons voorzien. God maakt ons namelijk tot eerstgeborenen. De achtergrond van de gedachte is ongeveer deze, dat waar Israël officieel, of anders, waar het officiële Israël, De Messias en daarmee de Heer Jezus en daarmee de belofte Gods verworpen heeft enzovoorts, zegt de Heer, nou zal ik eens wat wonderlijks doen. Dat had hij al lang gepland, maar daar gaat het nou niet om. Dus nou zal ik eens iets wonderlijks doen, want dat is de term die in de Bijbel daarvoor gebruikt wordt, in het Oude Testament al. Nou zal ik eens iets wonderlijks doen. Ik verzamel mij opnieuw een volk voor mijn naam. En die geef ik nog een veel betere positie dan de positie die ik aan Israël beloofd had. Al was het maar om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Die term zou je moeten herkennen, want die wordt in de uiteenzetting meerdere malen ook gebruikt. En wat hij dus doet, laat de zaak van Israël en de wereld rusten en verzamelt zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. De officiële heidenen, weet je wel, want dan hoef ik op die 10 stammen kwestie nou verder niet in te gaan. He? Maar hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam en hij geeft hen een positie van eerstgeborenen. Dat kan eigenlijk niet, want Israël zou eerstgeborenen zijn. Maar Israël gelooft niet. En daar is het volgende op gevonden, maar al lang van tevoren in de wet geregeld: de eerstgeborene is bestemd voor de hemel. En wie daarna komt, dat is de eerstgeborene op aarde. En te midden van alles wat op aarde is, dat is Israël straks in de toekomst. Toch eerst geboorterecht. Maar wij, van ons staat, en nu maar één bladzijde verder nog, gij zijt gekomen tot vers 22 van hoofdstuk 12. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Maar eigenlijk moet ik dan eerst lezen vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Dat was Sinaï, zoals uit de beschrijving blijkt. De wet. Maar dan vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de... Dan moet je dus invullen. Ontastelijke berg. Om de draad van het verhaal vast te houden. Dus niet de letterlijke berg Sion. Maar in de berg Sion, maar dan in geestelijke zin. We zijn gekomen tot dat waarvan de letterlijke berg Sion op aarde een uitbeelding is. Want de berg Sion op aarde, Jeruzalem, feitelijk, om het maar eenvoudig te houden, is gewoon een uitbeelding van de hemel. Want het mag dan zo zijn dat het koninkrijk van Christus op aarde geregeerd zal worden vanuit de residentie Jeruzalem, Sion dus. Maar in werkelijkheid, wanneer men het hoge neemt, dan zal blijken dat het koninkrijk geregeerd wordt vanuit de hemel. En dus wordt dat Sion genoemd. Maar dan in de overdrachtelijke zin. En daar zijn wij toegekomen. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. En inderdaad niet Sinaï, maar Sion. Let op de verwantschap tussen de woorden. Sinaï en Sion. Het is een Hebreeuwse woordspeling feitelijk. Maar ik ga er nu maar niet verder op in. Waarbij Sion staat voor het nieuwe verbond en Sinaï voor het oude. Hè? Maar goed, gij zijt gekomen tot de ontastelijke Sion. De stad niet, de stad van David, maar de stad des levende Gods. Een hele fase hoger dus. Tot het, duidelijker kan het ook niet gezegd worden, tot het hemelse Jeruzalem dus. En niet het aardse Jeruzalem. En tot de vele duizenden der engelen. In verwijzing naar vele schriftplaatsen, vele, maar de schriftplaatsen in het Oude en Nieuwe Testament bovendien, waarin gesproken wordt over de verschijning van de Heer in heerlijkheid met zijn vele tienduizenden, want dat staat er echt, niet duizenden, maar tienduizenden, de verschijning van de Heer met vele tienduizenden engelen, de gedachte is gewoon dat dat een bedekte term is ter aanduiding van de gemeente. Dat zijn wij namelijk. Wij zouden bovendien de engelen gelijk zijn, staat er ook op een andere plaats, maar vooruit. Kortom, wij zijn gekomen, vers 23, tot de algemene vergadering. Dat is een term ter aanduiding van wat wij het parlement zouden noemen wellicht. De wetgevende vergadering. Dat is een politiek orgaan, om zo te zeggen. Politiek lichaam heet zoiets trouwens ook. De volksvertegenwoordiging in de oude Griekse stadstaten. De wetgevende vergadering, rechtsprekende vergadering dus ook. En onder de koning geplaatst. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En het andere woord ter aanduiding van die algemene vergadering in het Grieks is gewoon het woord ecclesia, gemeente. En dat, die hele gedachte zit dus inderdaad in het woord ecclesia. De uitgeroepenen. Degene die geroepen zijn, van kahal, het Hebreeuwse kahal, kaleo in het Grieks, uit, ek. Uit het volk, om inderdaad die wetgevende vergadering, die jury, noemen sommigen het ook, te vormen. Daar zijn wij aan toegevoegd. De algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die niet in Jeruzalem, maar in de hemelen opgeschreven zijn. En we zijn gekomen tot God, de rechter, precies, want wij maken deel uit van de rechtbank. Want wij zouden met Christus de wereld en de engelen oordelen en zo. En de stammen Israëls. Om maar wat schriftplaatsen te noemen uit Matthäus en de eerste Korinthebrief. En dus we zijn toegevoegd aan God, de rechter over allen. En we zijn toegevoegd aan de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Mooie aanduiding van de gemeente. Geesten der volmaakte rechtvaardiging. Rechtvaardigen duidt op onze positie in de geestelijke, dat wil zeggen in de geestelijke wereld, namelijk in de hemel. Daar komt het op neer. En het eerstgeboorterecht van de gemeente is de Oud Testament is een wettige achtergrond voor onze bevordering naar de hemel. Dat is waar het over gaat. Zie? En pas als dat gebeurd is, daarna pas En dus, na de opname van de gemeente zal een begin gemaakt worden met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Uitlopend in de vestiging van het Koninkrijk dus op aarde. Maar uitlopend binnen dat Koninkrijk uiteraard uitlopend op de verandering van al de tegenwoordige wereld. Maar dat staat in de laatste verse van Hebreeën 12. Nog eenmaal, vers 26, zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dat slaat volgens Paulus op, want het is ontleend aan Haggai. Maar volgens Paulus in vers 27 slaat het op de verandering der bewegelijke en daarmee vergankelijke dingen. En daarna komen de onvergankelijke dingen en dus een onvergankelijk en onbewegelijk koninkrijk, vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet maar ingaan, ontvangen. Want wij zijn geroepen tot koningschap en priesterschap. In de hemel zelf, dat is het idee. En voordat de oudtestamentische gelovigen aan dat koninkrijk deel krijgen, wordt op zijn minst eerst dat koninkrijk gevestigd en de regering daarvan gevormd. Heb je dat nog tot zover? Daarna heb ik nog wel een paar voorbeelden in gedachten die daar rechtstreeks bij aansluiten. Maar ik denk dat ik ze nu maar gewoon achterwege laat. En nog even terugkeer naar Hebreeën 11, de laatste verse. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, omdat of alzo God wat beters. Dat alzo, dat heeft de betekenis van omdat, maar iets meer dan dat. Alzo wil niet zeggen alleen maar omdat, maar alzo wil zeggen, ik heb het hier net uiteengezet. Dit is waar het over gaat. Deze hele brief gaat hierover. Op deze wijze, zoals hier in de brief uiteengezet, heeft God wat beters over ons voorzien. Voorzien in de meest brede betekenis of anders in alle betekenissen van het woord. Hij heeft het voorzien en er dus ook in voorzien. Dat is in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen, zegt Efeze 3 daarover. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wij namelijk, en daar gaat de hele brief over, zouden eerst volmaakt worden en daarna de oudtestamentische gelovigen. Als gelovigen waren zij eerder dan wij, maar als wedergeborenen zijn wij eerder dan zij. En ik kruis maar weer eens een keer in navolging van vader Jacob zijn handen en Jozef zei, pa, dat doet hij verkeerd. En toen zei pa, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Na de mens klopt het niet, maar God heeft het nu helemaal zo geregeld. En dus vele eersten zouden de laatste zijn en vele laatsten de eersten enzovoorts. En niet de eerste, maar de tweede ontvangt het eerst geboorterecht enzovoorts. En dat het een belangrijk thema is, mogen daaruit blijken dat het hele eerste Bijbelboek dat als belangrijkste onderwerp heeft, eigenlijk. Want wij steken altijd meteen in het verhaal over de schepping, hoe dat dan gebeurd is en in welke volgorde en hoe lang zo'n dag duurde en of er misschien een evolutietheorie ingeschoven zou kunnen worden en daarna wanneer eigenlijk die vloed was, zonder te vragen welke vloed. Maar goed, en nog zo wat dingen. En of Abraham wel werkelijk geleefd heeft of alleen maar een personificatie is van de belofte Gods. En dat soort dingen meer. Daar stikken de meesten meteen in. Maar daar gaat het boek niet over. Waar het boek echt over gaat is, denk erom, alles wat als eerste komt hier wordt aan de kant gezet ten gunste van de tweede. En dus de eerste Adam gaat aan de kant voor de tweede Adam. Enzovoorts. En de eerste Abraham, in aansluiting op waar wij in de Nieuwe Leus over gesproken hebben afgelopen zondag. En de eerste Abraham wordt vervangen door de laatste Abraham. Het zaad van Abraham, het welk is Christus. Want als iemand vader van vele volken is, is het uiteraard de Heer Jezus zelf. Enzovoorts. En letterlijk natuurlijk waren er zoveel die dan in al die generaties verwisseld werden. Er waren er steeds twee en ze werden steeds verwisseld. Dat was de regel 2000 jaar lang in de menselijke familie, dus wat wil je nog meer? Maar waar het een uitbeelding van is, nou ja, in de eerste plaats van de eerste Adam die plaats maakt voor de laatste Adam. Want Adam was wel eerst, maar die andere Adam, die laatste Adam, was de eerste mens. Ik zeg het met opzet, ik vind het leuk om te zeggen. Hij was de eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis. En die had God gezegd te zullen maken. En de eerste mens die dat was, kennen wij als Jezus Christus, de opgewekte uit de dood, de eersteling van de nieuwe schepping. Sorry. Ik ben bewust, daar kunnen we dus ook wel wat avonden over praten. Maar eigenlijk alleen maar vanwege de verwarring die erover bestaat. Anders is het voor de rest een volstrekt bijbels, een duidelijk bijbels gegeven over een ding. En dat is de eerste toepassing. De tweede toepassing zit er meteen aan vast. De verwisseling van Israël en de gemeente. Wil het echte volk Gods opstaan? Nou, het echte volk Gods zal opgenomen worden. Zo zit het eigenlijk. Toch? Ja, dat is waar het over gaat. En daarom zegt deze Hebreeënbrief, hoe zullen wij ontvlieden? Dat heb ik hier ook voor me liggen zeker. Oh nee, dat stond in hoofdstuk 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, vergeleken met degene die geen acht gaven op een wat minder grote zaligheid. Dat wil zeggen, nog steeds erg groot, maar toch iets minder groot. Uit het Oude Testament, dat is Hebreeën 1 en 2, daar kom ik binnenkort wel weer een keer op terug, bij een andere gelegenheid dan. Ja?
Vers 16.
Van?
Van hoofdstuk 11.
Ja?
Dan staat er 4 naar het Jezus.
Ja?
Hebben ze ontvangen, maar staat in het einde dus. Want hij had hun voorbereid.
Ja.
Dat is dan eigenlijk het antwoord erop.
Nou, er staat, daarom schaamt zich God hunner niet. En hij noemt zich dus de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij noemt zich zelfs bij die namen. En het is vanwege hun geloof. Aan de ene kant vanwege de beloften die hij hen gedaan heeft. Aan de andere kant omdat deze mensen inderdaad voorbeeldige gelovigen waren. En hij heeft dus hen een stad bereid en beloofd. Want bij stad moet u niet alleen denken aan een soort dorp met een muur, dan wel een gracht, dan wel een wal eromheen. Een stad is namelijk van oudsher een koninkrijk. Het is dus gewoon een ander woord voor koninkrijk. In ieder geval in de dagen van Abraham, lees het maar na. En vandaar hij had een stad toebereid, heeft hij een koninkrijk beloofd. En heeft Abraham beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn enzovoorts. En anders in ieder geval zijn zaad. Dat zal ook zo zijn. Maar er is iets wat boven die belofte uitstijgt. Dat wil zeggen, wat er in opgesloten zit, blijkbaar, maar dat wordt ons pas achteraf gezegd, namelijk dat diezelfde beloften aan Abraham ook een toepassing hebben met betrekking tot een hemelsvolk. En dat is de gemeente. En het een sluit het ander niet uit, maar ik hoop dat u merkt ook dat we meteen weer bij de bekende theologische discussies terechtkomen. Wie is het volk Gods? Israël of de gemeente? En bij de discussie, ja, maar dit staat toch voor Israël, dat kan toch niet op de gemeente van toepassing zijn? En dan zegt de ander weer, ja, nee, maar alles wat over Israël staat is van toepassing op de gemeente. En dus niet op Israël, zegt men er dan dikwijls achteraan. En daar zit dan weer het noodlottige misverstand. Maar er worden twee van die volken zo genoemd. Maar de een voor de hemel en de ander voor de aarde. En vandaar die twee. Dat is trouwens een heel fraaie, want die komt ook in Genesis tot uitdrukking. Want Isaac was weliswaar de tweede zoon van Abraham, maar hij ontving eerst geboorterecht. Maar de vraag is, en kreeg Ismaël ook wat dan? Ja, wis en waarachtig wel. En de volgende generatie ook. Jacob kreeg eerst geboorterecht boven Esau. En daarna kwam Esau en die zei toen, ja maar pa, heb je dan van mij geen zegen? Toen zei Isaac, jawel, heb ik ook. En toen kwam bijna dezelfde zegen, lees het maar na. Er zit maar een subtiel verschil tussen. En toen die twee, 20 jaar later... 20 jaar, leuk hè? Toen die twee, 20 jaar later elkaar weer ontmoetten, toen Jacob terugkwam uit Engeland, uit Albion, uit de... Nou ja, goed, oh God, toen Jacob dus, soms kun je met een paar woorden een boel zeggen, hè. Maar toen Jacob dus terugkwam van Laban enzovoorts en Esau tegemoet ging. En toen ze elkaar tegenkwamen en elkaar vroegen, hoe maak je het? Of zoiets. Toen zei Esau, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob op nogal gebruikelijke wijze, en waarschijnlijk ook licht arrogante wijze, zoals we dat van Jacob kennen, zei tegen Esau, de Heer heeft mij alles gegeven. Inclusief alles wat Esau had dus. Als je het profetisch neemt, is dat dus ook zo. Nou goed, daarna probeer ik een heleboel gauw te vergeten, anders blijf ik in die geschiedenis steken, want er zit zo geweldig veel in. Maar dan heb je dus zaligheid. Maar wat Jacob betreft, grote zaligheid ten opzichte van de zaligheid van Esau. Ik kan rustig het woord zaligheid gebruiken, want zaligheid staat voor de zegeningen die God geeft, wat het ook is. En Esau kreeg veel, maar Jacob kreeg nog meer. En zo zal Israël, want daar is Esau een beeld van, de grote jager, dat is een beeld van het leven onder de wetten, naar de eerste beginsel der wereld, net als die koning van Babel in de tijd, weet u nog, die jager. Nimrod. Maar goed, die jager die is een beeld van Israël, levend onder de wet, wat hier in de wereld wat wil bereiken enzovoorts, maar zal uiteindelijk moeten zeggen, de Heere heeft mij veel gegeven. Niet, ik heb goed gejaagd. Maar de Heere heeft mij veel gegeven. Dat zal Israël straks zeggen. En wij zullen zeggen, de Heer heeft ons alles gegeven, inclusief Israël. Want het mag dan zo zijn dat, om maar eens een dwarsstraat te noemen, als voorbeeld gewoon, mag dan zo zijn dat Israël de wereld regeert, regeert over de volkeren der aarde, als eerstgeboren volk, zal ik maar zeggen, en dus in een Israëlitisch wereldrijk, neem die weg dat wij over Israël regeren, heersen, heerlijkheid hebben, vind ik een mooie woord, maar vooruit, vanuit de hemel namelijk. En via Israël over de volkeren. En dus de Heer heeft ons precies hetzelfde gegeven en nog meer. Alles namelijk. Nou goed. Maar daar gaat het dus om. Je moet altijd die uitzonderingspositie van de gemeente in de gaten houden. Het gaat niet om verschil tussen opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want het gebeurt normaal gesproken op hetzelfde tijdstip. Met één uitzondering. De uitzondering is de opstanding van de gemeente. Ik kan trouwens niet missen. Want als ik u dan een veel voor de hand liggende vers in dat verband mag noemen. Dan is het gewoon 1 Korinthe 15. De opstanding is door één mens, maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus. Daarna die van de Christus, van de staat er zelfs. Maar vooruit. Daarna die van Christus zijn bij zijn toekomst. Niet op de jongste dag, bij zijn toekomst. Dat is bij zijn wederkomst dus. En daarna zal het einde zijn. Waarbij ik dan altijd zeg, van wat? Want sommigen zijn dan de draad al kwijt, hè? De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn. Ja, het is het einde der wereld daar, maar daar gaat het niet over. Het gaat over het einde, de voltooiing, want dat is wat einde altijd betekent. De voltooiing van de opstanding. En er zijn dus maar twee uitzonderingen op de opstanding op de jongste dagen. De een is Christus en de ander is degene die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is de opname van de gemeente. En voor het gemak kun je die natuurlijk ook nog bij elkaar tellen. We zeggen het is eigenlijk één, want we hebben deel aan Christus. Vooruit. Nou goed. Zo staat je in elkaar. Moeilijker is het niet. Maar de gemeente vormt de uitzondering. En dan hoeven we niet ineens schriftplaatsen. Ik bedoel het niet lelijk, maar ik bedoel gewoon netjes en correct en objectief, zo objectief mogelijk te zeggen. Met alle respect voor degenen die het anders leren of denken te lezen. Maar dan hoef je niet ineens meer in de brieven van Petrus of in Efeze schriftplaatsen uit de context te halen om daaraan te ontlenen of daaraan op te hangen dat de oud-testamentische gelovigen naar de hemel gegaan zijn bij de opstanding van Christus. Maar kun je de teksten gewoon laten staan waar ze staan en dan blijken ze een heel andere betekenis te hebben. Gaat daar niet over. Is het op domweg niet zo?
Ja? Het staat toch in
16. Ja.
Maar nu zijn ze begeerig naar het beter dat het naar het hemels. Dus Abraham was van God van begeerig naar
hemels. Niet had. Heeft. Er staat juist, maar nu. In tegenstelling tot het voorgaande, want in het voorgaande staat al dat hij een vaderland zocht, dan wel daarop wachtte. En dat was de situatie van Abraham als vreemdeling in dat land. Maar dat land zou zijn vaderland worden, maar dat was het nog niet. Toch? De Heer moest het hem nog geven. En daar wachtte hij dus op en is zijn leven lang, en de volgende generaties ook, ze hebben geleefd in een land dat het hunne niet was. Zo staat het ook gewoon in Genesis. Nou goed. Maar in tegenstelling tot waar de begeerte in het verleden naar uitging, gaat hun begeerte nu, maar nu. Dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus kennelijk. Maar nu zijn zij begeerig ineens naar een ander vaderland dan waarnaar ze begeerig waren in het verleden. Op grond van Gods belofte. Maar dat krijgen ze niet. Waarom ook? Dat is niet wat hem beloofd was. En dat krijgt hij dus ook niet. Zo zit het gewoon. En als u dan vraagt, maar waar hebben wij dat dan aan verdiend? Dan zeg ik, nergens aan. Dat is verkiezing. Dat is nou uitverkiezing. We verkiezen de genade Gods. Enzovoort. Dat is één ding. En het andere is natuurlijk dat de positie van de gemeente rechtstreeks van doen heeft met het ongeloof, maar dat heb ik er straks ook al gezegd, met het ongeloof van het Joodse volk. En als u dan toch iets van oorzaak en gevolg wil zien, of arbeid en loon, dan moet ik u zeggen, maar dat is niet, dat realiseert men zich gewoonlijk niet, dat wij als gelovigen leven in een tijd waarin op aarde nu al bijna 2000 jaar lang geen profeten van Gods wegen meer optreden, waarin de engel des Heren niet verschijnt, waarin de Heer geen oordeel brengt over de goddeloosheid van de mens, plaatselijk dan wel collectief. Ik bedoel, God heeft de wereld losgelaten. En hij heeft ons als het ware naar de mens gesproken dan nu, hè? Wat de zienlijke dingen betreft, heeft hij ons achtergelaten met een Bijbel. En dat is het dan. En ik beschouw het nog altijd als een, ja, als een verschrikkelijk groot wonder dat wij hier zijn. En dat wij gelovigen zijn, dat wij een Bijbel hebben enzovoorts. En dat woord Gods kennen en zalig geworden zijn enzovoorts. Nou ja, goed. Hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen? Als u mij vraagt. Ik heb in mijn tijd, in die paar jaar die ik hier ben, zal ik maar zeggen, heb ik ontstellend veel bijbelkennis gewoon zien verdwijnen. Niemand weet meer wat, denk ik. Dat is mijn visie. Daar mag u gerust anders over denken. Maar als ik de dingen waarneem om me heen, dan heb ik in ieder geval het idee, misschien is het misplaatst, maar ik denk het niet. Ik heb het idee dat in de dagen dat ik nog zo was, dat je allerwege het evangelie kon horen en allerwege bijbelstudie kon ontvangen. Dat er mensen rondliepen die inderdaad zo uit het hoofd de halve bijbel konden citeren en je konden vertellen hoe het in elkaar stak enzovoorts. Ik heb ze namelijk ontmoet. Maar waar ze allemaal gebleven zijn, ja, ze zijn overleden natuurlijk. Huh? Maar waar kun je nou vandaag nog het evangelie horen? En dan bedoel ik het evangelie. Ik bedoel niet christelijk memespel of ballet of wat het ook maar lag. Hè? Nee, het is wel leuk hoor, dat tegenwoordig christelijk is. Want dan kan je daar aan meedoen. Daar vind ik wel aardig. Hè? Dat heb ik altijd wel eens ideaal gezien. Om als christelijk artiest, dat leek mij vroeger wel wat. He? Maar wat ik er ook van gezien heb, is dat het ten koste gaat van Bijbelse boodschap. En het idee dat er nog een boodschap overkomt, ja, dat kun je wel wijs maken, maar dat is, ja goed. De Heer kan met kromme stokken toch een rechte slag slaan, soms denk ik wel eens. En dat is dan ondanks ons, maar dat is natuurlijk niet echt de regel, hè. Ik bedoel, waar is die Bijbelkennis gebleven? En soms sta ik dingen te vertellen die ik gewoon als kind heb opgevangen. Ik weet echt niet van wie, dat noem ik altijd de zondagsschool. En ze kijken me aan, of u soms ook, u kijkt me aan van waar heeft hij dat nou weer vandaan? En dan zeg ik, van de zondagsschool. Vroeger, maar dat is maar een paar jaar terug, wist men dat gewoon nog. En nu is het weg. Je kunt het niet meer horen. Er zijn er genoeg die het wel weten, maar die houden hun mond erover dicht. Dat vind ik eigenlijk helemaal het ergste. En daarna vergeten ze het toch, overigens. Maar daar zal de Heer wel voor zorgen, geloof ik. Maar in ieder geval, zo gaat dat. Het is weg. En daarom kan het eventueel als verdienste beschouwd worden dat wij toch komen tot kennis van Christus. Begrijp je me goed? De Heer werkt daar wel aan, hoor. Dat is niet ons werk. De Heer doet dat ook. Daar hebben we binnenkort ook nog wel weer eens wat uitgebreider over. Die werkt daar actief aan, in het verborgene wel te verstaan. Maar naar de mens blijft het gewoon zo. We hebben niks, de Heer verschijnt niet aan ons, enzovoorts. Ik weet wel, er zijn er die beweren van wel. Maar ik geloof er absoluut niks van. En in ieder geval heb ik er geen boodschap aan. Er is wel iemand bij me geweest, broeder, die zei, Ab, de Heer heeft tot mij gezegd dat jij, en dan ben ik glashard en zeg ik, dat kan best wezen, dan zegt hij het mezelf maar. Ik ben zijn kind, dus vooruit. Ik praat vaak genoeg met hem, dus dan kan hij me dat ook wel vertellen. Broer, daar geloof ik niet in dat soort dingen. Ik geloof dat het volstrekt onbijbels is. De Heer doet dat zo niet, op die manier. En dus, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We hebben alleen het woord Gods. Dat de Heilige Geest dan wel Christus in ons in dat woord leidt. Dat is waar. Het is dus een wonder, want het is de Heer die dat doet. Maar naar de mens gesproken is het heel vreemd. Nou goed, dan zal ik nog eens wat dan. Kijk, de boodschap van de wederkomst van Christus is nu niet meer populair, dat weet u, hè? Is nu niet meer populair. Behalve bij sommige rekenaars, maar vanuit. Ben ik dus maar langzamerhand mee opgehouden. Maar is niet meer populair. Maar de voorgaande decennia is er natuurlijk uitgebreid over gesproken. Maar ja, dat lag voor de hand. Want ja, ineens ontstond daar weer een Joodse staat en al dat soort dingen meer, hè? En dat leek toch wel een beetje ergens erop dat er iets met de Bijbelse profetieën te maken had. En dat is ook zo, dat heeft er ook wel wat mee te maken. Zonder op details in te gaan nu. En dan is het aardig, dan kan men weer zeggen, kijk, de Heer doet zijn werk. En dan hebben ze wat te zien in de wereld enzovoorts. En het resultaat, men interpreteert de gebeurtenissen precies tegenovergesteld. En zegt, kijk eens wat de Heer doet. Maar het is niet de Heer die het doet. Maar laat de schrift los. Maar heeft men wat te zien, dat wil men graag. Ik heb meer respect voor degene die meer dan 100 jaar geleden spraken over de wederkomst van Christus. En ongeveer hetzelfde zeiden als wij ook, op grond van de schrift. Namelijk, dat op een of ander tijdstip, hoe? Ik kan het u zwart op wit laten lezen ook. Maar een stuk oude boeken heb ik wel, ja. Maar dat er is dan, ja, op een of andere wijze, hoe weten we niet, maar op een of andere wijze moet er toch weer een Joodse staat ontstaan in Palestina. 150 jaar geleden. Dat is 50 jaar voor de Dreyfusprocessen en voor het begin van het sionisme en Herzl en wat al niet. En langer terug overigens ook, hoor, net zo goed. Dan kom je bij Da Costa terecht enzovoort, wat Nederland betreft enzovoort. Dus dat geloofden ze, maar ze zeiden alleen, ja, we weten niet hoe, maar de Bijbel zegt dat zal gebeuren. En dat niet alleen, maar ook dat het centrum van de beschaving, dat is een woord wat we niet meer kennen, behalve in het timmervak denk ik altijd maar laat me zitten, maar dat het centrum van de wereldbeschaving, wereldcultuur, op een of andere wijze zou moeten terugkeren, zijn mijn termen niet, ik herinner me ze zo gelezen te hebben, dat op een of andere wijze dat weer zou terugkeren naar het Midden-Oosten, en in het bijzonder naar Babel. In die dagen hadden ze nog niet eens olie gevonden. Het was één grote woestijn, armoedroef. Daar. Zo? Weten we niet, maar de Bijbel zegt het. En tegen hoop op hoop, om dan met de woorden te spreken die over Abraham geschreven worden in Romeinen 4. Tegen hoop op hoop, tegen alle menselijke verwachtingen, logica in, zijn we gewoon, dat staat in de Bijbel, dus gaat zo gebeuren. Kom daar nu nog eens om. Dat is het toch niet meer? Nou goed. Tenminste, in ieder geval veel te weinig, zal ik maar zeggen. Maar het punt, en daar gaat het me nou eigenlijk om, het punt is feitelijk dat wij in de meest, in onze bedeling, in de meest ongunstige positie verkeren als gelovigen uit heel de geschiedenis eigenlijk. Misschien zegt hij, ja, maar de grote verdrukking dan. Dan zeggen ze, ja, maar dat is maar binnen één generatie, hè. Dat is maar een deel van iemands leven dan, eventueel. Al in het algemeen gesproken. Maar wat de hele heilsgeschiedenis betreft, wij leven in de meest ongunstige positie naar de mens. Omdat in oud-testamentische tijd, zeg met opzet nog een keer, omdat in oud-testamentische tijd de Heer wel degelijk zich actief bezig hield met de gang van zaken in de wereld in het algemeen en met gelovigen ook in het bijzonder. Dat was normaal. Ik zal niet zeggen dat het alle dagen gebeurde zo, maar het was de normale gang van zaken. En dat is in onze bedeling, bij het aanvang van onze bedeling, veranderd. Het is begonnen met enerzijds het wegnemen van alle wijsheid uit de wereld. Daar ben ik ook al een paar keer over gesproken, staat in Johannes Evangelie per slot ook. Omdat de wereld zou vergeten, het verleden. En inderdaad, voor in het algemeen in raadselen gehuld, voor de mensen in het algemeen. Dus enerzijds hij nam de wijsheid weg en aan anderzijds gaf hij aan de gemeente, ter wille van de gemeente, of aan de gemeente gaf hij apostelen en profeten die inderdaad een steentje hebben bijgedragen, om zo te zeggen, aan de geschriften van het Nieuwe Testament. En daarna hield het definitief op. En God liet de wereld los. Uitgebreid besproken in het eerste hoofdstuk van de eerste Nieuwtestamentische brief, Romeinen 1. Zeer uitgebreid. En in die tijd leven wij, God heeft de wereld losgelaten. En dat er dan na 2000 jaar überhaupt nog gelovigen zijn, ja, is toch wel wat. Toch? Wat een heel slechte positie, zal ik maar zeggen. Eigenlijk. En daar staat tegenover, uiterste verhoging. In het algemeen gesproken, geldt misschien voor u en mij persoonlijk dan niet helemaal, maar voor de gemeente als zodanig, gezien onze hele bedeling, is dat ongetwijfeld zo, ja. En met de uiterste vernedering van Christus, of na de uiterste vernedering van de Heer zelf, volgt de uiterste verhoging. Maar de gedachte is dat christenen ook uitermate vernederd zijn geworden in de wereld, in het algemeen, en daarom uitermate verhoogd worden. Dat is het verhaal. Nou goed, dan laat ik het eerst dan maar bij, want het is inderdaad hoog tijd voor de pauze. In verband met die opstandingen van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dan wel ten leven en ten verdoemenis. In verband daarmee wil ik u nog één tekst voorhouden, en dat is uit Handelingen 24... Handelingen 24, waar Paulus voor Felix staat en zegt dat hij de God zijn vaderen dient en gelooft alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Vers 15, hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding, of gewoon dat er opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het gaat om één en dezelfde gebeurtenis, dat wil zeggen op dezelfde dag bij wijze van spreken, op hetzelfde tijdstip, maar het ligt wel het meest voor de hand, zou ik denken. Als je geen vooroordelen hebt verder, dan lees je gewoon, er zal opstanding zijn der doden van zowel de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En dat is gewoon de opstanding op de jongste dag. En het verschil tussen beiden wordt gemaakt via het boek des levens. Alles op de jongste dag. Maar verder voor zijn wij weg. Zo zit dat. Uitzondering. Uitzonderingspositie van de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En voor zover in verband met ons sprake is van een oordeel, wordt er gezegd wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om daar loon of geen loon, of veel of weinig, maar in ieder geval loon te ontvangen. Om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Maar we zouden daar niet staan als we niet gewoon kinderen gods waren en behoorden tot de gemeente als zodanig. Nou goed, daarna ga ik terug naar Johannes 5. Waar dan inderdaad in vers 29 sprake is van opstanding des levens en opstanding der verdoemenis. Maar dat is niet op twee verschillende tijdstippen, het is gewoon één en hetzelfde tijdstip. En daarna probeer ik het weer netjes te plaatsen in het geheel van de uiteenzetting. De gedachte is dus dat de Heer Jezus als de Zoon van God zou leven geven of juist niet. Dat wil zeggen, hij zou leven geven of verdoemen, met het zware woord uit de Statenvertaling. Maar het komt allemaal overeen met zijn aanstelling tot rechter over levenden en doden, zoals het elders geformuleerd wordt. Daarna wordt de gewone draad weer opgenomen in vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen, zegt de Heer dan. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. En het oordeel kan dus inhouden leven geven aan de gelovigen en veroordelen, dat wil zeggen verdoemen, ongelovigen. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, sluit aan, die uitdrukking ik kan van mijzelf niets doen, sluit aan bij al het voorgaande in het hoofdstuk, waar immers gesproken wordt over de Zoon als onderworpen, onderdanig aan de Vader. En hij doet wat hij de Vader ziet doen, hij spreekt wat de Vader spreekt, enzovoorts. Want hij is de vertegenwoordiger, eigenlijk, ik kan zeggen de vertegenwoordiger van God, maar je moet het iets fundamenteler zeggen, hij is de openbaring van het wezen Gods. Niet op het tijdstip dat hij het hier zegt, maar we hebben er uitgebreid bij stilgestaan dat het vooruitgrijpt op zijn opstanding uit de dood. En dus op de situatie zoals die inmiddels bestaat. Ik kan van mijzelf niets doen, dan zegt hij gelijk, ik hoor, oordeel ik. Gelijk ik hoor, van de Vader uiteraard. In overeenstemming met wat God spreekt, of nog eenvoudiger, in overeenstemming met het woord Gods. Waaraan hij zich onderwerpt, of waarin hij gelooft, want zo kun je het ook nog lezen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Het is dus een oordeel op basis van het woord en het plan Gods enzovoorts. Zodat als dat oordeel plaatsvindt, hem persoonlijk ook niets te verwijten valt. Het gaat simpelweg om de uitvoering van het plan Gods. Dat is de Heer Jezus Christus. Degene namelijk die het werk Gods, het plan Gods, dan wel het woord Gods, gestalte geeft. Daar komt het op neer. En dan kun je het nemen een heel fundamentele betekenis, of een heel mystieke betekenis. Hij is de uitdrukking van het wezen Gods, heet het dan. Of het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of iets dergelijks. Maar je kunt ook gewoon zeggen, hij is de Zoon en dus de bouwer. Het werk wat God zou doen, wordt in de praktijk gedaan door de Heer Jezus Christus. Die is waarschijnlijk iets makkelijker voor te stellen, maar het is volstrekt bijbels en het is hetzelfde als hij is de uitdrukking van het wezen Gods. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Daar zit bovendien nog wat anders bij, want dit wordt gezegd tot degenen die hem, punt 1, kwalijk namen dat hij op de Sabbat een kreupele genas. En dus als het ware het leven gaf, dat was een soort van opstanding, in ieder geval moest hij opstaan, hè. Misschien dan niet uit de dood, maar daar was het wel een uitbeelding van, in elk geval. Maar men nam hem kwalijk dat hij dat deed, dat wil zeggen, zij waren als het ware zijn verklagers, zijn beschuldigers. En ze zouden maar al te graag ook zijn rechters zijn, want er staat, zij zochten hem te doden, Vers 16. De Joden vervolgden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En natuurlijk eveneens omdat hij zich zoon van God noemde, een uitdrukking die zij niet begrepen. En die dus hier wordt toegelicht, overigens in heel de rest van dit hoofdstuk. Maar de gedachte is dat hun oordeel over hem onrechtvaardig was, om reden dat zij wel degelijk hun eigen wil en eigen belang zochten. Heb je die? En dus zou je de zin opnieuw lezen, maar nu met andere klemtoon. Want ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor. In overeenstemming met het woord Gods dus, oordeel ik. Dat deden zij niet. En hij zegt, dat doe ik wel. En mijn oordeel is rechtvaardig, dat wil zeggen, mijn oordeel is rechtvaardig. Dat van jullie niet. Want ik zoek niet mijn wil, maar jullie zoeken wel je eigen wil. Maar ik zoek de wil des vaders die mij gezonden heeft. En jullie zijn niet door hem gezonden. En daar gaat het dan verderop ook over in de volgende verse. Het gaat om het contrast, het gaat niet om de absolute statement om zo te zeggen, maar het gaat om het contrast tussen de Heer Jezus en zijn tegenstanders hier. Daarna zegt hij in vers 31, indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. We hebben daar eerder al even bij stilgestaan. De gedachte is dat als iemand van zichzelf getuigt, dan is dat getuigenis niet waar. Als iemand over zichzelf spreekt, ligt hij altijd, is eigenlijk het idee. Ja, hij wordt heel zwart-wit gezegd, maar daar komt het op neer. En later in hoofdstuk 8 wordt daar ook inderdaad, dacht ik, op teruggekomen. Waar de Heer in vers 14 zegt, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, enzovoorts. Maar daar hebben we het later wel over die uitspraak. Blijf even in Johannes 5. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Maar, vers 32, er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Ik persoonlijk ben geneigd dit te zien als een verwijzing naar God zelf, naar de Vader, dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Maar in het zicht van de volgende verzen zou je natuurlijk ook kunnen concluderen dat het gaat om Johannes, de doper namelijk. Daarna zeg ik weer, maar het verschil is in de praktijk niet zo groot, want Johannes de doper predikt ook het grondwoord Gods, dus het maakt in de praktijk eigenlijk helemaal geen verschil. Maar ik ben geneigd dat woord ander in vers 32 en hij in vers 32 met hoofdletters te schrijven. Maar vooruit maar. Maar het is in elk geval de strekking van het schriftgedeelte. God getuigt van zijn zoon. En als Johannes van hem getuigt, dan is het omdat hij het woord God spreekt. En voor zover de Heer Jezus van zichzelf getuigt, want soms doet hij dat toch, en geeft dat ook toe. Maar dan zegt hij, ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat is gewoon omdat ik het woord Gods doorgeef. En dat spreekt inderdaad over mij. Maar het zijn dan niet mijn woorden, het is het woord Gods, het is de Bijbel. Nou goed. En daar bestaat tot vandaag natuurlijk veel misverstand over. Want velen hebben het idee dat de Heer Jezus zichzelf predikte toen hij op aarde zijn bediening had. Maar dat was helemaal niet zo. En daarom zeg ik het ook heel regelmatig. Dat is niet wat hij deed, hij predikte de schrift, het woord Gods. En daar verwees hij hen naar. En dat dat woord Gods over hem sprak, dat is waar. En dat zou men ook zien, overigens. Maar de Heer sprak niet zomaar over zichzelf, buiten de Bijbel om zo te zeggen. Hij opende de schriften. En dat is precies wat hij in onze dagen overigens nog steeds doet voor degene die daar belang bij hebben. Maar vooruit. Ja, maar ook daar hebben we het een andere keer over. Vers 32 dus, er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Dat wil zeggen, de waarheid is. En dan, vers 33, gij lieden hebt tot Johannes gezonden, Johannes de Doper, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Het is de verwijzing naar Johannes 1, uiteraard, waaraan Johannes gevraagd werd officieel, wie is u? Bent u dit, bent u dat? Nee, wie dan wel? Enzovoorts. En daarna zei Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dus sprak Johannes de Doper, of getuigde Johannes de Doper van de Heer Jezus. Dat is waar. En daar gaat het hier om. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. En hij zei, dat is het lam Gods. Let op dat hij niet zei, dat is de Zoon van God. Hè? Dat is het lam Gods. Die de zonde der wereld wegneemt. En daarna zegt de Heer, maar het mag dan zo wezen dat Johannes der waarheid getuigenis gedaan heeft, of gegeven heeft. Vers 34, doch ik neem geen getuigenis van een mens. Hij heeft dat niet nodig, dat een mens van hem getuigt. Omdat een andere mens zegt wie hij is, waarom niet? Omdat God zelf van hem getuigt. Dan heb je verder geen getuigenis meer nodig. God zegt, dit is mijn zoon. Of gij zijt mijn zoon zelfs. En daarmee uit. En voor zover wij of iemand anders in de Bijbelse geschiedenis getuigt van de Heere Jezus, is het inderdaad op basis van het woord Gods. Dat wij de Heere Jezus kennen als de Zoon Gods is niet omdat wij het hebben uitgevonden, maar omdat de Bijbel het zegt. En als wij hem kennen als onze verlosser en zaligmaker, is het niet omdat wij vinden dat hij dat zou moeten zijn of denken dat hij dat is. Nee, dat komt omdat God het zelf gezegd heeft. Van oudsher in de schriften, zowel de oud-testamentische als de nieuw-testamentische geschriften. En als wij geloven dat hij onze hoge priester is, dan geloven wij dat omdat de Bijbel het zegt. Wij zouden trouwens zelf nooit op het idee gekomen zijn. Enzovoorts. Ik neem geen getuigenis van een mens. Het gaat er niet om wat wij van hem vinden. Het gaat erom wat God van hem zegt. En of wij ons aan hem onderwerpen. Vervolgens. En daarmee aan dat woord Gods. Moeilijker is het niet. En wat wij ervan vinden, volstrekt onbelangrijk. Belangrijker is vermoedelijk wat hij van ons vindt. Toch of niet? Nou goed. Ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, en hij wijst dus op Johannes, dit over Johannes, dat zeg ik, opdat gij lieden zal behouden worden. Luister dan naar wat hij zegt. Maar daarna zegt hij, maar ik heb het niet nodig, maar jullie hebben het misschien nodig, dat een mens van mij getuigt. Wellicht. En Johannes, vers 35, was een brandende en lichtende kaars. De kaars was inmiddels opgebrand overigens. Hij was een brandende en lichtende kaars. Ja, waar ik nou ineens aan denk, is dat iemand zei, kijk, vuur heeft in de Bijbel twee betekenissen. Het ene is een beeld van de geest, het andere is een beeld van oordeel. Dan denk ik, wat jammer nou dat men dat niet ziet, hè. Het is een en hetzelfde. Geest brengt oordeel. Het is een beeld van de kracht Gods. Dat heet geest en dat brengt oordeel. En zelfs daar waarbij kaarsen zijn en licht verspreiden, betekent het gewoon dat we opbranden. Het gaat ten koste namelijk van onze oude mens. Dat is oordeel. En daarom geest en vuur. Jazeker wel. Verspreid licht, maar het kost brandstof. Nou goed. En Johannes dus ook. Hij was een brandende en lichtende kaars. En gij hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar gij hebt uw lieden voor korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. En als u het mij vraagt, als er in vers 32 staat, er is een ander die van mij getuigt, dan wordt gezegd wie die ander is, hier in vers 36. En dus ander toch maar met hoofdletters, hè? In vers 32. Ik heb een getuigenis, vers 36, meerder dan die van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij. En dus ook getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. De tekenen die de Heer Jezus deed, waaronder de genezing van die kreupelen, wat de aanleiding was tot deze hele uiteenzetting, Dat spreekt, dat teken spreekt over de Heer Jezus Christus. Het is een werk wat de mens in zichzelf überhaupt niet kan doen. Maar het is een werk wat God hem gegeven heeft om te doen. En dat werk wat hij deed, dat getuigt van hem. Daarom kan hij zeggen, de Vader getuigt van mij. Hij kan ook zeggen, dat werk wat de Vader mij gegeven heeft om te doen, dat getuigt van mij. En wat getuigt dat werk? Wat zegt dat werk dan? De Heer Jezus geneest een kreupelen. Wat betekent dat? Wat zegt dat over de Heer? Dat hij degene is die leven geeft. En dat hij de kreupelen zou oprichten, zoals het Oude Testament zegt, maar iets dieper erop ingaand, dat hij de doden, want dat is wat kreupel zijn eigenlijk is, impotent heet zoiets, zeg ik er altijd bij, in Engelse vertalingen staat dat, staat niet kreupel, staat impotent. Dat is meteen duidelijk. Iemand die geen levenskracht meer heeft. Ik hoop niet dat ik het hoef uit te leggen, anders vraagt u het maar aan de dokter. Is leven kwijt, maar je wordt genezen. Dat is wat de Heer is. Het is een teken van wie hij nu is. Want nu is hij degene die leven geeft. Aan ieder die zijn stem hoort, wil gij gezond worden? Ja, nou, sta er maar op. Want zo ging het toch? En zo wordt het hier ook toegelicht. Hij geeft leven aan wie hij wil. En degene die zijn stem horen, zullen opstaan. Sterker nog, er staat, degene die horen de stem des Zoons Gods, zullen leven. En dat is wat in onze dagen gebeurt en wat aan ons ook gebeurd is, mag ik aannemen. En die werken getuigen hem, waarmee dus in deze uitspraak inderdaad gezegd wordt dat de wonderen die de Heer deed tekenen zijn, in de eerste plaats van wie hij zelf is, maar daarmee ook van wie, van wat hij nu doet. Want ik zeg wel eens vaker, al die tekenen die de Heer deed, hebben allemaal precies dezelfde betekenis. Fundamenteel, hij geeft leven. Of het nou het oprichten van kreupel is, of het opwekken van doden, of het openen van de ogen, zodat er licht leven dus inkomt, of het openen van de oren, waardoor ze het woord des levens ontvangen, dat maakt niet uit, dat is altijd hetzelfde. Of het verdrijven van demonen, gaat toch over de werking des doods, hè? Het geweld des doods, macht van de Satan enzovoort. Het is altijd precies hetzelfde. En daarna, een stapje verder, is het dus een uitbeelding van het tot stand komen van de gemeente door het werk dat de Heer nu doet. En hoe doet hij dat? Nu. Want ik heb me voorgenomen om er iets in te stampen. Niet alleen bij u, maar gewoon overal. U hoeft zich niet aan te trekken. Hoe doet hij zijn werk nu? Door te spreken. En die dus de stem hoort, zal leven. En hij zegt, sta op. En dan staan we gewoon op. Nacht. Door zijn woord dus. Die werken die de Vader mij gegeven heeft om te doen, die getuigen van mij, en in ieder geval getuigen die, dat de Vader, God dus, mij gezonden heeft. En in het voorbijgaan, ik zal het bijna vergeten, wijs ik er dan nog maar op, dat als één werken geeft aan de ander, dan is die ander die die werken moet doen, per definitie de zoon, de bouwer. Degene die het werk moet uitvoeren. Ben in het Hebreeuws de bouwer, de zoon. En degene die geeft en de initiatieven neemt en de tekeningen gemaakt heeft, zal ik maar zeggen, of zo een plan gemaakt heeft, die is heel de Bijbel door de vader. Of het nou is de vader van de smeden of de vader van de orgelbouwers of wat het maar wezen mocht, maakt niet uit. Vader. En hier dus ook, waarmee dus ook in dit vers de relatie vader en zoon wordt toegelicht. En weer als de zoon onderdanig aan de vader. En daarmee als de uitdrukking van de vader, omdat hij de werken des vaders doet. En dus vers 37, de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Niet alleen getuigt die vader via de werken die hij de zoon te doen gegeven heeft, maar ook de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Ook letterlijk, dat wil zeggen verbaal, woordelijk. En dan staat er, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En ik zou even voorzichtig zijn met die uitdrukking. Want het is heel gemakkelijk om te zeggen, gij hebt zijn gedaante nooit gezien, komt overeen met niemand heeft ooit God gezien in hoofdstuk 1. Maar ik denk dat we hier toch op een ander spoor zitten. Ik denk dat het een verwijt is aan het adres van Israël. Namelijk, ze hebben nooit gehoor gegeven aan zijn stem en ze hebben God nooit willen zien. Ze hebben andere dingen gezien. Ze hebben zich gekeerd achter hun drekgoden of hoe dat maar heten mocht, hè. Hout en steen staat er dan bij gelegenheid, enzovoorts. Ja, die heb ik gisteren gelezen uit Ezechiël, dus die ligt er bovenop. En komt er meteen uit. Maar zoiets. Want dan komt het ook overeen met wat nu verder volgt. Want er staat, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord. En dat is precies wat Stefanus zegt over Israël. Ze hebben nooit naar het woord Gods geluisterd. En wat de Heer zei tot Israël, jullie hebben altijd de profeten gedood. Enzovoorts. Je hebt nooit willen luisteren. En hier zegt de Heer dus ook, je hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Want het idee is dat gedaante hoeft niet noodzakelijk meteen een letterlijke gedaante te zijn. Gedaante kan ook zijn een voorstelling van het een of ander. En men zou een voorstelling hebben. Men zou kennis hebben, namelijk van God en zijn werk. Enzovoorts. Maar daar hadden ze geen idee van. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat kan ook moeilijk anders, want men zou meteen gewoon doorlezen in vers 38. Namelijk, gij hebt zijn stem nooit gehoord. Gij hebt zijn gedaante niet willen zien. Want zo interpreteer ik hem dan. En zijn woord, of namelijk zijn woord, of en zijn woord, hebt gij niet in uw blijvende. Waarom niet? Omdat ze niet geloven. Want gij gelooft die niet, die hij gezonden heeft. En de gedachte is dus dat de Heer Jezus vaststelt dat ze hem niet geloven. En daar concludeert hij uit dat ze dus het woord Gods niet geloven. Tenslotte, hij predikt het woord Gods. En dus geloven ze de schriften niet. En dat is dan het volgende vers over die schriften. Maar ik koppel hem eerst nog maar even terug. Namelijk, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord. Dat wil zeggen, je hebt nooit gehoor gegeven aan zijn stem. En je hebt God niet willen zien. Letterlijk misschien is dat niet aan de orde, maar overdrachtelijk dan toch zeker wel. De gedachte is trouwens, zal ik eens wat anders vertellen, dan kom ik het snelste even door de gedachte heen, dat toen Adam gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en je weet wat dat is, hè? Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, hè? Dus leven onder de wet. Zo goed als die boom des levens een beeld is van de genade, van het nieuwe verbond des. Ja, zeker wel. Wat kan het nou anders zijn? Daar hoef je niks van de Bijbel te weten. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is leven onder de wet uiteraard. Wat mag wel en wat mag niet? Kennis van goed en kwaad. Maar je weet wat er gebeurde toen Adam dat gedaan had. Dat is een perfect beeld van het Joodse volk dan, levend onder de wet. Kiezend voor de wet in plaats van de belofte Gods. En het nieuwe verbond. Hij wilde God niet zien en hij verstopte zich. Ja, broeder, ik weet het, hij ruiste door het struikgewas. Ja, maar dat is een ander lied, hoor. Ja, nou goed. Maar zo was het toch. Hij verstopte zich toch. Voor de Heer. Hij wilde de Heer niet zien meer. En dat is precies het verhaal. Dat is met het Joodse volk. Men wil de Heer niet zien. Men wil zijn naam niet eens horen. Ja, ik kom van de verkeerde kant binnen, maar ik denk dat dit de goede kant is. Men wil zijn naam niet eens horen, men heeft er een vrome reden voor. Maar dat is altijd zo, als je eet van de boom der kennis, dus goeds en dus kwaads. Dan ben je bang voor de Heer. En zoveel christenen zijn bang voor God, om de eenvoudige reden dat ze onder de wet leven en zich dus schuldig weten voor God. En daarom liever geen wederkomst 1000 jaar voor de jongste dag. Maar liever wederkomst op de jongste dag, dan duurt het in ieder geval nog wat langer. Hè? Dan is het wat verder weg, anders komt het zo dichtbij. Dat is het idee, hoor. Dus het heeft gewoon een psychologische reden. En daarom kun je er ook zo slecht tegen argumenteren. Maar gij hebt zijn stem nooit gehoord, zijn gedaante niet gezien. Gij hebt zijn woord niet in u blijvende. Het woord Gods woont niet in u. En hoe weet de Heer dat? Hij zegt, nou, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Dat is hij zelf uiteraard. Dus jullie willen mij niet geloven, maar ik spreek het woord Gods. En ik spreek uit de schriften. En ze zullen wel tegen hem gezegd hebben. Hebben ze tegen mij ook wel eens gezegd. Waar hebben die onzin nou weer vandaan? Ik herinner het nog goed, want het was in Wezen ergens. Waar hebben die onzin nou weer vandaan? Ik citeerde gewoon een Bijbeltekst. Waar hebben die onzin nou weer vandaan? Dat staat gewoon in de Bijbel. Maar als je die nooit leest, ja, dan weet je dat niet dus. En daarom zei de Heer, heb je niet gelezen over de steen die de bouwlieden versmaad hebben enzovoort? Lees je dat niet? En wat is dat dan, hè? Hoe heet het weer, de Messias? Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? Ja, van David. En dan zegt de Heer, ja, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Geen antwoord. Het is nooit overgevallen. Ze lezen de Bijbel. Omdat het moet, omdat het verplicht is. Maar daarom hoef je niet te begrijpen wat er gezegd wordt. Als je het maar keurig op toon kunt voordragen. Zonder fouten. Met de juiste melodie in het Hebreeuws. Zo is dat. Nee, ik bedoel er niet lelijk over te doen. Maar zo werkt het nou eenmaal. Trouwens, anders huren we Henk van Hulzen. Komt hij niet uit Kampen? Heb ik dat verkeerd begrepen? Kampen. Nou goed, daar heeft er niks mee te maken. Dan huren we Henk van Hulzen. Laten we het boek Job uit zijn hoofd opzeggen op een avond. Zo komt die man aan de kost. U denkt toch niet dat hij begrijpt waar het over gaat? Dat zo was, deed hij vast niet. Maar goed, hè? Ja, dat doet de man al jaren. Ik geloof dat hij trouwens een ander boek heeft tegenwoordig. Maar zoiets, die kun je dan huren voor een lollige avond. Dan declameert hij uit de Bijbel. Nou goed. Hè? Bij nader inzien, broeder, dat doen er meer. Maar daar wil ik het dan maar liever niet over hebben. Nee. Goed. Dus terug naar het schriftgedeelte. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien en zijn woord hebt gij niet in uw blijvende. Ik beschouw het als drie synonieme zinnen, namelijk, ze betekenen alle drie samen gewoon, gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Ze geloven niet in wat de Heer Jezus zegt. En daarna zeg je niet, maar dat kun je beter wel doen. Zal ik het je nog één keer vertellen? Hij zegt nee, hij zegt onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, dat is niet helemaal ten onrechte, maar zegt hij, die zijn het die van mij getuigen, die schriften dus, dat is die ander. God getuigt namelijk in de schriften van de Heer Jezus enzovoorts, die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. Want je kunt wel een Bijbel hebben en uit je hoofd kennen enzovoort, wellicht. Maar als je niet komt tot degene over wie God spreekt, als je het woord niet serieus neemt en de consequenties eruit trekt, betekent dat echt helemaal niks. En dat is wat de Heer dus tot hen zegt. En hij zegt dus weer, weet je wie ik ben? Lees de schriften dan maar. Dan kom je er wel achter. Maar dat is niet wat ze deden. En daarna zegt de Heer dus opnieuw, hij zei eerst, ik neem geen getuigenis van de mens in vers 34. En in 41 zegt hij, ik neem geen eer van mensen, wat min of meer hetzelfde is. En voor zover je eer zou ontvangen en getuigenis zou ontvangen, zou je dat ontvangen van degene die hem gezonden heeft. En dus van God zelf en het woord Gods hadden de Joden inderdaad in hun midden. En hij zegt, heb je een Bijbel? Onderzoek die dan maar. Lees die maar na. En daarna, maar daar kom ik volgende keer wel op terug. Daarna zegt hij, en mocht je gedacht hebben dat op grond van de wet en op grond van Mozes en wellicht op grond van afstamming van Abraham, dat het met je wel goed komt. Hij zegt, dan heb je dat verkeerd gezien, want je beroept je weliswaar op Mozes, maar Mozes zal u aanklagen. En de Heer zelf bovendien zou vervolgens als rechter optreden. Mozes als openbaar aanklager. En hij zal dat zelfs nog een keer letterlijk hier op aarde doen, in Jeruzalem. Binnenkort. Letterlijk. In de 70ste week van Daniel, zeker wel. Maar hij zal hen aanklagen, ook later eventueel op de jongste dag. En de Heer Jezus, die door de Joden, althans door het Joodse volk, veroordeeld werd. Wel, datzelfde volk zal door diezelfde Jezus geoordeeld worden. En dan zijn de rollen omgedraaid. En dat is definitief. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd.